Goedemiddag allemaal. Goed om weer terug te zijn. Een paar weken geleden hebben we het gehad met elkaar over Efeze 1. Onder andere Efeze 1. Er is nog wat meer aan het licht gekomen. Voor degenen die na de pauze zijn gebleven. Het liep wat uit, maar we hebben net gehoord, geduld is een vrucht. Dus u weet hoeveel vrucht er vanmiddag in u mag zijn. En hoe het getest mag worden. Nee, even zonder dolle. Efeze 1 hebben we het over gehad. En onder andere over de identiteit die wij hebben en mogen houden in Jezus Christus. Er kwam tijdens de pauze ook een vraag van mij. Ja, maar dit geldt toch eigenlijk alleen voor de mensen die in Jezus Christus zijn? Amen. Je bent een heilige, je bent uitverkoren. Je bent nog voor de grondlegging der wereld voorbestemd om zijn geliefde te zijn en te blijven. Dat is een keuze, want liefde is een keuze en geen force, geen kracht. Liefde dwingt niet, liefde is geduldig. Want we kennen 1 Korinthe 13 wel, alleen de toepassing is vaak een beetje lastig. Maar dat ben je. Het is niet wat je doet, wat jij bent. Het is niet wat andere mensen vinden of zeggen dat jij bent. En het is ook niet wat je doet. Want veel vinden wij in Nederland onze identiteit in wat we doen. Dat ben je. Nou, wat als je geen werk hebt? Ja, wat ben je dan? Ja, werkloos. Zo heet dat. Ja, want wij plakken eigenlijk in Nederland overal een etiket op. Met andere woorden, als je werkloos bent, dan ben je niets. Klopt dat? Maar dan ben je wat je dus niet doet en dan krijg je dus een etiket opgeplakt. En zo maken we dat mee in de gevangenis aankomende week. Als u voor me kunt bidden thuis, als u ineens aan me moet denken aankomende week, graag bid dan even voor me. We gaan naar Roemenië. En dan gaan we 6 dagen lang zendingswerk doen en dan gaan we naar gevangenissen toe. Gaan we er heel veel bijbels brengen, gaan we diensten houden. En als het personeel het toelaat, dan nemen we misschien een bad mee wat we op de markt gaan kopen. En dan gaan we doopdiensten organiseren in de gevangenis. Nou, hoe kom je aan water? Ja, brandslangen. En anders is een aantal emmers en dan laat je die vollopen. En er zijn er genoeg gedetineerden die in de rij staan om zo even het bad te vullen. En anders, dan doen we het zoals in Azië. In gevangenissen waar eigenlijk geen doopdiensten gehouden kunnen worden, dan gaat iemand gewoon staan. En dan, ja, als iemand 20, 30 jaar niet vrijkomt, maar hij wil zich laten dopen. En er is genoeg water uit de kraan. Dan pakken we een grote emmer. En dan gaat iemand staan. En dan wordt hij volledig ondergedompeld. Dat is wat de Bijbel zegt. Baptizo. Volledig onder en volledig weer eruit. Met andere woorden, dan kan het gaan om een heel groot bad, maar dat hebben we niet. Dan kan het gaan om heel veel mensen, maar als er maar één is, dan moeten we de moeite doen. Want Jezus Christus kwam moeite doen voor één zondaar. Nou, dan mogen wij ook moeite doen voor één iemand. En dan mogen we alles uit de kast trekken. Al kost het me mijn laatste euro, dat is een waard. Dat is echte liefde. Toch? Liefde zoekt een weg naar het hart. En vandaag de dag gaat het woord van God, omdat het de liefde van God is die het woord van God wil drijven en tot leven wil laten komen in jou en mij, gaat op dit moment het woord van God iets doen in jou en mij. Ziet u dat? Nee, dat is onzichtbaar. Hoe komt dat? Dat is de geest van God. Want de geest van God is onzichtbaar, maar wel alomtegenwoordig. We zien vaak alleen het resultaat van het werk van de onzichtbare God. Niemand heeft ooit God gezien dan de enige geboren zoon. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes in hoofdstuk 1. En dan geeft hij genade en waarheid en zelfs genade op genade. Maar we hebben het alleen in de tijd van Jezus Christus mogen zien. En dat is wat we lezen. Maar wat zien we vandaag de dag? Ja, vaak de uitkomst. Maar het onzichtbare proces is het mooiste proces. Weet je waarom? Dat is blijvend. Althans, als je wil. Het onzichtbare proces van de onzichtbare, alomtegenwoordige Heilige Geest. Want het is de Geest van God die getuigt in de hemel, de 3 getuigen, maar ook de 3 getuigen op aarde. Hey. Dat is apart, hè? Dat de Geest van God hier op aarde en in de hemel getuigt dat Jezus Christus Heer is. Dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En dat Jezus Christus nog altijd leven en leven in overvloed in jou en mij wil bewerkstelligen. Met andere woorden, de 3 getuigen en de 3 getuigen... die getuigen nog steeds van hetzelfde. Alleen, wat zien wij vaak? En dat is wat we aan de buitenkant zien. Wat iemand doet, dat is zonde. Iemand rookt. Als ik dan voor de kerk sta, en ik kom nog wel eens in verschillende kerken, dan staan ze buiten vaak te roken. En dan nog even een peukie voordat ze naar binnen gaan. Nou, ik ben geen roker, ik ben het ook nooit geweest, ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat is een soort van uiterlijke zonde. En daar hangt nog wel eens een prijskaartje aan of een gewichtsklasse van ja, je mag niet roken, want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Nou, amen, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen dat is een uiterlijke zonde die opvalt. Maar hoe zit het met de verborgen zonde? Daar hoor je vaak niet wat over, toch? Maar die onzichtbare, alomtegenwoordige Heilige Geest ziet juist die verborgen zonde ook. Want wij kijken alleen naar de buitenkant. En de Geest van God wil het hart van God in de binnenkant tot leven laten komen. Hij ziet het hart aan. En daar ben ik zo blij mee. Daarom zegt de Heer Jezus ook, kom in je binnenkamer. Want in die binnenkamer speelt zich zoveel vanaf. Het kan soms stormen en er kan soms rust en vrede zijn. Op hetzelfde moment. Je kan een mooi nieuws horen en daarna ineens een slecht nieuws en het is storm in je hart. Je bent je vrede kwijt, je bent je liefde kwijt, je bent je geduld kwijt. Laten we dan alsjeblieft niet Tessa spreken over de vrucht van de geest, want die is ver te zoeken op dat moment. Want je bent jezelf even kwijt. Ik zat net even naast iemand en had het over geduld. Ja, dat is toch wel de moeilijkste vrucht misschien wel. Ik weet niet of je veel in het verkeer bent, maar ik heb last van gebrek aan geduld in het verkeer. En als ik dan ga bidden om geduld, gaat God mij helpen. En dan gebeuren er ineens dingen in mijn omgeving om mijn geduld te laten groeien als een vrucht. Want als je een vrucht te vroeg plukt, is die onsmakelijk. En zo zijn er dingen in jou en mijn hart die wil God gaan plukken op zijn tijd. En dat is ook met zonde zo. Zonde is eigenlijk het probleem niet meer voor God. Maar God is toch heilig en hij is toch eeuwig dezelfde? Ja. Maar is er nog sprake van zonde als wij werkelijk gaan zien wat Jezus Christus op het kruis gedaan heeft? Zo wijd het oosten als van het westen is. Zo ver en nog verder heeft hij de zonde weggedaan. Is dat echt zo? Staat dat er? Ja. Zie het Lam Gods, wat Johannes zei. Wat de zonde der wereld wegdraagt, wegneemt, weg heeft genomen. Heeft hij dat gedaan? Dus is zonde dan het probleem vandaag de dag? Ja? Nee? Maar kijk dan naar de wereld. Ja? Daarom zei Jezus, ga dan heen. Verkondig mijn woord. Opdat de mens niet meer gevangen zit in zonde, maar dat ze een gevangen worden van Jezus Christus. Opdat de zonde weggedaan is in jou en mij. Opdat dat Gods uitgangspunt altijd is geweest. Zo, eerste Adam, zo jij en ik. Gods uitgangspunt is nooit geweest om vanuit de zonde te kijken, maar vanuit wie Hij is. En vandaag wil ik gaan kijken met jou naar Jeremia, naar Gods uitgangspunt, hoe Hij vandaag kijkt naar jou. Vorige maand hebben we gekeken naar Gods uitgangspunt, hoe Hij kijkt naar jou, wie jij bent. Niet wat je doet, niet wat mensen vinden, niet wat mensen zeggen, niet wat je hebt, maar hoe God naar jou kijkt. Want geloof me, nou, je hoeft me niet te geloven, mijn opa is vorige week 98 geworden. Heeft moeite met sterven. Want de Heere moet hem bekeren. Dat staat toevallig in het tekstgedeelte wat we vandaag gaan lezen. En als je vragen daarover hebt, kunnen we na afloop erover spreken. Maar de Heere moet mij bekeren, zegt hij. Dan zeg ik, ja, dat moet hij ook. Maar moet hij zich ook niet bekeren? Ja, maar dat kan ik niet. Nou, dat moet u wel, want de Heer Jezus heeft het zelfs gezegd. Bekeer je? Dat was een opdracht. Als God iets zegt, geeft hij jou er ook de kracht voor. Ja, maar ik heb geen kracht. Amen. Jij kan nog geen mug van zijn hoofdpijn verlossen. Dan sla je hem hartstikke dood, zeg ik wel eens. Op het moment dat de Heer Jezus iets zegt, geeft Hij ook zijn kracht. Anders is zijn woord zonder kracht en zijn woord is geest en leven. En daar is altijd kracht bij. Dus als de Heer Jezus zegt, bekeer je, dan is het mogelijk om je te bekeren van welke zonde dan ook. Dus is zonde het probleem? Nee, het probleem is dat wij de genade van God niet kennen. Want de genade van God is groter dan welke zonde ook. Amen? De genade van God is groter dan welke zonde en tekortkoming dan ook. Het was genade dat u een kind van God wordt genoemd. Het is genade dat u hier zit. Daarom moet ik de genade omarmen. Daarom zegt Paulus tegen Timotheus. Hé, hey, Timotheus, mijn geliefde zoon. Hij noemde hem zijn zoon. Wonderlijk. Neem toe in de genade van onze Heer Jezus Christus. Petrus zegt het ook. Wast op. Groei op in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Noemt hij daar de zonde? Nee. Ga ik dan, als ik meer zondig, dat de genade toeneemt? Nee, daar spreekt Paulus ook over. Maar wij moeten gaan leren kijken naar het volbrachte werk. Onze identiteit halen uit het volbrachte werk. Want dan zijn we werkelijk bomen die vrucht gaan dragen. Te veel christenen, en ik was vorige week nog in een gereformeerde kerk, dus ik kan daar iets over zeggen. En we hadden een avonddienst en er gebeurden mooie dingen. Er gebeurden echt mooie dingen. Je kon een speld horen vallen. We liepen heel erg uit qua tijd. Dat was mooi. Want ja, de gastpredikant beslist. Dus we mochten preken en we mochten bedienen. En na afloop was er nogal consternatie. Want het ging over eeuwigheid. Het ging over de hemel en de hel. Het ging over gered zijn en verloren zijn. Het ging over allerlei bolwerken die mensen kunnen hebben in hersenen. In hun gedachtenwereld. Herkent u dat? Dat sommige dingen je gewoon niet los kunnen laten in een periode in je leven. Dat is een bolwerk. Daar moet je de identiteit van Jezus Christus in gaan toepassen. Wat hij zegt dat je bent. Dan moet dat bolwerk wijken in Jezus' naam. Dat moet. En als dat niet het geval is, dan ga je er met elkaar voor bidden. Is het dan nog steeds gaande in jouw gedachtenwereld? Dan spreekt de Bijbel over het bloed van Christus. En het bloed van Jezus reinigt niet alleen van alle zonden, maar reinigt ook uw geweten. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat u aangeklaagd wordt in uw geweten. En wie zou u aanklagen? De Satan. Dat is zijn hobby. Dat is zijn beroep. Hij doet niets liever dan je aanklagen. Je doet het nooit goed. Klopt dat? Ja. Hoeveel van ons zijn nog onder aanklacht vandaag de dag?
Ik kan het niet.
Nou, dat kan, dat je het niet kan. Maar de Bijbel beleidt, ik kan alle dingen door Christus Jezus die mij kracht geeft. Zelfs als je ziek bent, nou, dan mag je uitrusten. Maar in het dagelijks leven wil de Heer je gewoon in de positie brengen dat je inderdaad zegt, help. Hebben we gezegd een paar weken geleden. Soms kan je alleen maar zeggen, Heer, help. En dan gaat hij het doen. Waarom? Dan gaat het niet meer om jouw kracht, om jouw naam, om jouw eer. Maar wordt de Heer Jezus verheerlijkt. En daarvoor is de Heilige Geest gekomen. Hij wil dat we bomen zijn die vrucht dragen. En ik kan alleen maar een boom zijn die vrucht draagt als ik in Christus ben. En als ik weet wie ik ben. En dan zegt iemand tegen mij, ja, jij praat er zo makkelijk over. Ja, maar voor mij is het misschien makkelijk, maar voor Christus was het het niet. Klopt dat? Was het moeilijk voor Christus om aan het kruis te gaan? Nou en of, hij zweet de bloed. We kennen de verhalen. Maar dan de toepasbaarheid. Ik schuil alleen maar achter Jezus. Ik ga alleen maar achter hem aan. Hij is een veilige toren. En daar moet ik in snellen, want dat is alles wat ik nodig heb. Daar is ook alles te halen wat ik nodig heb. Daar is voorziening. Daar is de vrucht van de geest die in mij gestalte kan laten worden. Maar dat is de liefde van God die ons drijft om te veranderen. U kunt uzelf niet veranderen. Maar ik zie zoveel kinderen van God nog onder schuld. Ik kan het niet. Heel goed. Het is goed dat je het niet kan. Dan ga je in eigen kracht. Ja, maar ik heb niemand lief. Ik kan die ene niet vergeven. Nee, dat wil je ook in je eigen kracht gaan doen. Ik heb geen geduld. Klopt, ik ook niet. Ja, maar ik ben nog zo snel geïrriteerd. Petrus was het ook. Ja, maar geloof ik het werkelijk wat er staat? Kom mijn ongeloof te hulp, Heer. Er is overal voor wat te zeggen. Als je naar jezelf kijkt, kom je altijd tekort. Want als je familieleden of andere mensen over je leven dingen hebben uitgesproken, dan voldoe je nooit. Of je klaagt jezelf aan, of je laat je aanklagen. Dat zijn er twee, hè? Wij zeggen, ja, het is de duivel. Nou, ik wil de duivel niet te veel eer geven in mijn leven. Het is een overwonnen vijand. En ik zeg wel eens, het is een leeuw zonder tanden. Hij zoekt naar wie die kan verslinden, maar er is er maar één die echt kan brullen en echt tanden heeft. En dat is de leeuw van Juda. Want hij moet in het stof bijten. En een leeuw, die wil vlees hebben. En hij zoekt ons vlees om ons aan te klagen, maar hij heeft geen recht op ons vlees. Hij is overwonnen. De dood is overwonnen en Jezus Christus heeft de sleutels van het dood en het dodenrijk in zijn macht. Dat is het evangelie. Maar wij laten ons zo snel aanklagen. Wij laten ons zo snel in een hoekje drijven. Hey man, en dan, ja, dan gaan we die kopjes weer zakken. En dan komen we op zondagochtend of zondagmiddag en dan horen we de muziek. En dan zien we zoals nu even al een enthousiast ventje. En dan zeggen we, ja, oh ja, ja. En dan gaat de lucht een beetje geklaard worden. En dan gaan we de week in en halverwege de week, dan mag ik het even oud-Hollands zeggen, dan kakken we weer in. Want zo is het. Wij zijn echt stof en wij zijn niks en we kunnen ook niks. Maar dat is ook goed, dat wil God ook. Weet je waarom? Dan wordt Christus zichtbaar. Leef uit genade is het moeilijkste wat er is, heb ik vorige maand gezegd. Want dan ga je bankroet aan jezelf. Heer, ik ben afhankelijk. Ben je echt afhankelijk? Ja, Heer. Maar wilt u alstublieft dat en dat en dat en dat? Wilt u? Mag ik de Heere zijn? Vaak bidden wij dingen. En dan denk ik, ja, vermoei de Heere niet met je gebeden. Nou, dat doen wij echt wel eens, hoor. Wilt u? En zegt de Heer, ben je nou echt bij me geweest? Nee, want dan hebben we al amen gezegd, dan lopen we alweer de deur uit. Want we hebben helemaal geen tijd om bij de Heer te zijn. Kijk, God is niet... Oh Heer, hoe moet ik het uitleggen? Ja, God is niet die man die je op televisie ziet. God is niet... Wij hebben zo'n natuurlijk beeld van wie God is. En daarom probeer ik stil te zijn in mijn relatie met de Heer en zeg ik, Heilige Geest... Kom, laat mij de Heer Jezus zien, de uitnemendheid van Christus. Als je het meeschrijft 1 Korinthe 2 vers 10. Wij kunnen de diepte van God leren kennen door de geest van God. Want wat uit de geest is, is geest. Uit het vlees, dat weten we. Daarom het probleem van de zonde is al opgelost. Ja, maar ik zondig ook nog wel eens. Ik ook, maar hij die getrouw is... vergeeft. En hij is de God die gaarne vergeeft, zegt de psalmist. Met andere woorden, ik moet mij wenden naar zijn genade. Als we kijken naar de psalmen, dan staat er door heel de psalmist, en wie ze ook schrijven allemaal, staat er heen, de God van grote barmhartigheid, grote goede tierenheid, trouw en goedheid gaan voor hem uit. Trouw en genade is op zijn lippen. Met andere woorden, als Hooglied omschrijft, dat hij mij kussen met de kussen van zijn lippen. Wat kussen wij dan? Als genade op zijn lippen is. Dan kussen wij genade. Met andere woorden, als de Heer Jezus en in de Arabische en de Hebreeuwse cultuur destijds was het normaal als mannen om elkaar een kus te geven. Jezus werd verraden door een kus. Mijn opa van 98 geef ik een kus. Ik hou van die man. En hij houdt van mij. Misschien zeg je, dat doe ik niet met mijn vader. Nee, dat doe ik heel soms met mijn vader. Geef elkaar gewoon een kus. Hoi pap. Waarom? Er is iets in mij wat eruit moet. Dat heet liefde. Dat heb ik niet van mezelf. Dat is een cadeau van God. Want God is liefde. En als ik dan tot de Heer kom en zeg ik, Heer, vul mijn hart met uw liefde. En dan kan ik amen zeggen en de deur uitlopen, maar dan gebeurt er helemaal niks. Maar als ik ga wachten op God, als ik ga wachten op hem, dan kom ik tot rust. Kan hij aan mijn hart werken? Vult hij mij met zijn onvoorwaardelijke liefde? En als ik dan mijn vader ontmoet, dan denk ik niet meer aan vroeger. Hij denkt niet meer aan mijn zonde. Nou, laat dat nou net de bedoeling zijn. En dan kan ik mijn vader omhelzen. Zeg ik, pap, ik hou van je. En vele mannen in Nederland hebben moeite met hun vader om hem werkelijk lief te hebben. Waarom? Ze hebben geen aandacht van hem gehad. Maar ik ken een God, de Vader in de hemel, die nog slaapt, nog sluimert. Jesaja 65, hij staat met zijn armen wijd. En dan staat hij niet naar een geduldig, gezegend, gelovig volk. Dan staat er, mijn armen staan wijd open naar een opstandig en rebels en afgodisch volk. Dat waren niet de heidenen, dat waren de Israëlieten. Met andere woorden, als God de Vader, die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, nog steeds met zijn armen wijd open staat, dan doet hij dat naar jou en mij. En als ik dan de tijd neem om bij hem te komen en me laat omarmen door zijn geest die hier op aarde is, dan word ik verfrist en vernieuwd. Dan ga ik naar mijn aardse vader en zeg ik, pap, ik hou van je. Huh? En dan soms dan reageert hij nog een beetje van, wat bedoel je? Ja, man, ik hou gewoon van je. Ga staan. En weet je wat er dan gebeurt? Dan doe ik gewoon een pak de beet. Dan geef ik hem een kus. Weet je waarom? Liefde zoekt een weg. Liefde moet gegeven worden. Liefde dwingt niet. En mijn vader die denkt, ja, man, en dan geven we elkaar een hand, weet je wel. En dan, ja, een beetje ongemakkelijk soms, want hij moet dat leren. Had u de Heer Jezus gelijk lief? Nee, dat is een proces. Elkaar liefhebben is een proces. In je huwelijk is het een proces. Nou, laat dat proces het proces zijn. En door overgave ga je groeien. Door overgave ga je de liefde van God steeds meer leren kennen. En de eerstvolgende keer dat mijn vader mij nu ziet, en hij raakt er een beetje aan gewend, niet dat we elkaar elke week een kus geven, echt niet. Maar er komt enthousiasme. En er komt wederzijdse liefde. God heeft mij eerst lief gehad, en nu kan ik ook God lief hebben. 1 Johannes 4, dat is het geheim hoor, voor het evangelie. Hij heeft mij uitverkoren, ik kan er niks aan doen. Jij bent uitgekozen, nog voor de grondlegging der wereld, kun je er wat aan doen? Nee, dat zegt het woord van God, lees Efeze 1 maar. Wil jij ingaan tegen Gods liefde? Nee, toch? Nee. Wil je dat? Succes. Maar je zal doodongelukkig worden. Ja, uw liefde zocht mij. Met zijn bloed hij kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Kan ik daar wat aan doen? Nee. Ik heb gewoon gezegd, ja, Heer. En ineens werd ik een kind. Werd ik een heilige genoemd? Werd ik een geroepene genoemd? Werd ik een uitverkoren? Nou ja, en al die beloftes nog meer. Koninklijk priesterschap, heilige natie. Ik word het allemaal genoemd. Zijn geliefde zoon. Daar kan ik toch niks aan doen? Maar zoveel mensen klagen jou en mij aan. Dat kan je niet zomaar zeggen. Dat gaat zomaar niet. Ja, maar je kan er toch niks aan doen? En ik wil geen slachtoffer spelen. Maar het zijn wel de genadegaven van God. Dat zijn cadeautjes. Gaan we maar mee naar Jeremia 31. Vers 2. Zo zegt de Heere. Wie zegt dat? De Heere. Niet ik, hè? Oké. Okay. Als je dan thuis komt vanavond, of de komende weken en je spreekt iemand. Hoe weet je nou dat God van je houdt? Let op. Jeremia 31. Zo zegt de Heere. Het volk dat aan het zwaard ontkomen was. Oftewel het zwaard overleefd had, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. En dan komt hij, hè? Hou je vast. Dit zegt het woord van God. Van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid, goedheid. Ik zal u weer bouwen. En u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen. Opnieuw zult u uittrekken in een rijdans van vrolijke mensen. Hey, vrolijke mensen. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm. Sta op! Laten we opgaan naar Sion, naar de Heere onze God. En dan het einde vanaf vers 9. Want ik ben Israël tot een vader. Hey. En Efraïm, mijn eerstgeborene, is hij. Tweede gedeelte van vers 10. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. Wat een belofte. En het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Tweede gedeelte van vers 13. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde. Ik zal hun troosten. Ik zal hun blij maken na hun verdriet. Oh. Wat we lezen hier in vers 3. Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Veel horen we mensen zeggen, ja, God is liefde in het Nieuwe Testament. Maar klopt dat? Is dat bijbels? Zeg het maar.
Nee.
Nee, waarom niet?
Omdat hij in het begin van het Genesis al gezegd heeft dat hij de wereld lief heeft. Omdat hij de redding geboden heeft.
Hij heeft de redding, ja. Maar waar staat het? Hebreeën. Hij is vandaag, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheden de... Is hij dus onveranderd? Nee. Nou, veel mensen zeggen dan, ja, maar God is liefde door Jezus Christus. Ja, ik snap waarom ze dat bedoelen, maar dat is niet helemaal waar. Want God is God en God is liefde. En Johannes 4. Toch? Dus we moeten met het woord komen in ons leven om dat te laten regeren. Want de duivel is de vader van de leugen en probeert altijd waarheid te verdraaien. Manipuleren, sneaky als de slang. En dat kan hij heel goed hoor. Het ene moment zeg je, dank u Heer, ik ben een kind van God. En het andere moment, als je gezondigd hebt of wat dan ook, of iemand anders die klaagt je aan. Dan zou je zelfs eens kunnen twijfelen. Maar twijfel niet als God het gezegd heeft. Wie ben ik om de Heer opnieuw aan het kruis te brengen? Door hem te twijfelen, door aan zijn werk te twijfelen en aan zijn liefde te twijfelen. Dan doe ik mezelf tekort en nog erger doe ik de Heer tekort. Want dan geloof ik hem niet. En ongeloof is ook zonde. Dus als u zegt, dat geloof ik niet, dat is niet voor mij. Dat is ongeloof en dat is zonde. Want geloof zegt, alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus ook bekering, dus ook redding, dus ook genezing, dus ook bevrijding, dus ook herstel. Dus ook de vervulling met de Heilige Geest. Dus ook dromen en visioenen. Ja, dus ook de vrucht van de Geest in al zijn hoeveelheid. Dus ook de gaven van de Geest, ook de gaven van de Geest. Want hij is toch onveranderd? Maar door allerlei doctrines en winden van leer en meningen van mensen. Oeh, meningen van mensen. Ja, maar dat is helemaal niet Gods woord. We moeten Gods woord laten zijn. En dan ga je een overwinnend leven leiden. Dan laat jij je niet meer leiden door gevoel. Sorry vrouwen. Ik heb gemerkt dat vrouwen nou eenmaal soms meer kunnen voelen dan mannen. Klopt dat?
Nee.
Oh. Helemaal fout, ja? Dan heb je een gevoelige man. Dan ben je gezegend. Mannen mogen huilen, ja, maar dat doen ze zo weinig. Ik heb wel eens gehoord, mijn man huilt nooit. Misschien omdat jij altijd aan het huilen bent. Maar dat klopt, want mannen kunnen heel hard zijn. Maar het kan soms komen omdat de vrouw te zacht is. Als een vrouw gaat leven op haar gevoel, dan blokkeert dat bij een man. Dan zegt hij, nou, dat herkenbaar, mannen? Nee, niet helemaal. Laat ik het anders zeggen. Tranen kunnen manipuleren. Gevoelens kunnen manipuleren. Want jouw ziel neemt een loopje met wie je bent. Ja, echt hoor. Jouw ziel is zielig. Onthoud het maar, jouw ziel is zielig. Jouw ziel is echt, die heeft zelf medelijden. En dan neemt hij een loopje met je. En waar is de waarheid nog? Daarom is het woord van God scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En dringt door tot in het merg. Dat als er botkanker zou zijn, dan is het woord van God bij machten om te spreken, om te genezen in dat kanker. Want het merg moet zich onderwerpen aan het woord van God. Het heelal is onderworpen aan het woord van God. Jouw gevoelens en jouw ziel, daar waar het woord van God naar binnen moet gaan om tot woonsteden Gods in de geest te worden. Dat is niet alleen uw positie in Christus, maar is ook het woord van God wat in uw woning mag gaan worden. Want uw lichaam is een tempel van Gods geest. En Gods geest reageert altijd op Gods woord. Dan moet uw ziel tot genezing gaan komen. Afwijzing, pesten, is onderworpen aan de waarheid. Ik ben een geliefde zoon van God. Punt. Ja, maar dat voel ik niet. Punt. Dat is je ziel. Die wil dat ook voelen. En ik ben blij dat jullie hier zijn. Want in deze omgeving is de gevoelscultuur nog niet zo doorgedrongen als bij sommige kerken waar ik kom in het Westen. Dat is echt zo. Wij willen heel veel voelen. Zeg ik dat het verkeerd is om de Heer te voelen? Nee. Want in zijn aanwezigheid is verfrissing, daar is vernieuwing. Dus zijn aanwezigheid kunnen wij werkelijk tastbaar merken. Zelfs hoorbaar. Lees Handelingen maar. En een van de discipelen, Thomas, die had het begrepen. Die moest hem tasten. Daarom staat er ook, we hebben hem niet alleen aanschouwd. We hebben hem gehoord, maar we hebben hem ook gevoeld. Kun je Christus voelen? Jazeker, door zijn geest vandaag de dag. Alleen het gevaar daarvan is, met vele mensen vandaag de dag, en dat heeft te maken met het hindoeïsme en het boeddhisme en het occulte, dat we willen voelen. En dat zien we vandaag de dag ook in kerken. Mensen willen van alles meemaken. En dan komt er een storm in de kerk en is het allemaal weg. En dan zeggen ze, ja, maar dat was de geest. Oh, even. Is de geest onderworpen aan jouw gevoel? Wel degelijk niet. De geest is onderworpen aan God. Want de geest is liefde en wacht alleen nog maar, Johannes 16, totdat de Heer Jezus het spreekt en dan pas doet hij het. Dus dat heeft evenwicht in ons leven. Dat geeft ook evenwicht. En we hebben echt evenwicht nodig. We moeten evenwichtige, gebalanceerde, sterke bomen zijn die vrucht dragen. Jeremia hoorde dit woord. Hoeveel medestanders had hij? Weinig, hè? Bijna niemand. Je zal dit woord maar horen in een omgeving waar je gewoon de enige bent. Herken je dat? In je familie? Of in een kerk waar je vandaan komt? Dat geloven ze nooit. Maar als de Heer het zegt. Ja, maar dat kan niet. Want er staat in Jeremia 31, het einde van vers 18. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heere, mijn God. Ja, maar je kan alleen maar zeggen, u bent de Heere, mijn God, als je bekeerd bent. Want door de geest van Christus zeggen wij, Heere, Heere, Abba, Vader. Dus dan heeft de Heere jouw hart bekeerd. Dat heeft hij gedaan op het kruis van Golgotha. Waarom moest hij verhoogd worden? Hij is nu opnieuw uitermate verhoogd, staat in de Filippenzenbrief. Maar waarom moest hij verhoogd worden op die berg? Heel de wereld moest zien, daarom stond het ook in meerdere talen, dat Jezus Christus gekruisigd zou worden. Hij moest verhoogd worden naar mensenstandaard, zodat heel de wereld zou kunnen zien, God heeft zijn werk gedaan. Hij keerde zich naar de wereld, zodat wij ons om mogen keren naar het kruis. Mooi, hè? Daarom in alle talen van de wereld. Het moest in alle talen van de wereld zijn. Want de wereld moest weten wie Jezus Christus was. En wie was die? Gods Zoon. En God zelf. God werd mens. Emmanuel. Om het onmogelijke te doen. Zijn liefde uit te storten op het kruis. Zodat wij, gedrongen en gebracht tot het kruis, door zijn liefde het aan zouden nemen. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En we zijn het ook. Waarom benadrukt hij dat nou? We moeten leven vanuit positie. Nathanael, die kwam bij de Heer Jezus. En hij zei, oh, u bent het. Nathanael, ik heb je al zien zitten onder de vijgenboom. Hoe wist hij dat? Hij had het al gezien in zijn geest. De Heer Jezus had het al gezien in zijn geest. En Nathanael geloofde dat ene woord. En wat zei de Heer Jezus toen? Als u dit al gelooft, berg je dan maar, Nathanael, over de grote dingen van God die dan nog zichtbaar gaan worden. Met andere woorden, als wij gaan wandelen uit positie in Christus, dan wandelen wij vanuit verlangen. Dan wandelen we niet meer vanuit mensen zeggen, mensen vinden. Wie hebben er een bedrijf? Al gaat je bedrijf failliet? Zelfs dan. Waarom? Ik weet wie ik ben. Wordt dat geschud? Ja. Wordt dat getest? Ja. Wordt dat beproefd? Wel degelijk. Waarom? Omdat dat het belangrijkste is. De gaven van de geest, zijn die belangrijk? Tuurlijk, om de gemeente te bouwen. Is overvloed belangrijk? Tuurlijk, om de gemeente te bouwen. Om de armen genoeg te geven. Om het koninkrijk gebouwd te zien worden. Maar weet je wat uiteindelijk het allerbelangrijkste is? Om te horen. Als je bij God de Vader aankomt. Die zo klaar staat. Wel gedaan. Ga je getrouwen. Dienstknecht. En hij zegt het zelfs nog anders. Want hij ziet Jezus in jou. En hij noemt je niet meer alleen dienstknecht. Want dan denken wij als Hollanders. Werken. Heb ik het goed gedaan? Heb ik genoeg gedaan? Je hebt nooit genoeg gedaan voor God. Heb ik het goed gedaan? Je hebt het nooit goed genoeg gedaan voor God. Sorry. Want God is heilig. En ik niet. Hé, wacht even. Maar in Christus ben ik ook heilig. Ben ik apart gezet? Ben ik geliefd? Ben ik kostbaar? Heeft hij me opgetild uit de put van het dodenrijk? En ben ik opnieuw geboren? En dan mag ik zeggen, Abba, Papa, u bent mijn God. Ik neem u aan opnieuw en opnieuw. En dan moet ik dat 100 keer doen. Dank u wel voor uw grote genade. Ik mag bij u komen. En de nieuwe generatie, Jan, van dit land gaat het snappen. Niet meer hier, maar hier in het hart. En je ziet de ene jongerenbeweging naar de andere opkomen. Hier groepjes van 10, groepjes van 50, groepjes van 500. En die komen gewoon bij elkaar. En die zoeken de Heer. Die zeggen, Heer, ja, ik heb gezondigd, maar ik ren naar het kruis. Het kruis is mijn verlossing. En vele generaties hebben dat niet begrepen, die ons voor zijn gegaan, toch? Althans, mijn opa begrijpt bijna met zijn hart. Kijk, hier begrijpen wij het grotendeels wel. Maar hier vindt het niet plaats. Hier vinden de stormen plaats. Want Petrus keek naar de Heer Jezus en hij zonk. Waarom zonk hij? Omdat hij zijn blik verloor op de Heer Jezus. Op het woord. Op het vlees geworden woord. En bij de Heer Jezus overvloed. Vanmorgen sprak ik over Johannes 21. Jezus houdt een barbecue op het strand. Bij de tweede roeping van de discipelen. Dan roept hij, maar ze herkenden hem helemaal niet. Dat zijn de teleurgestelde christenen vandaag de dag. Ik heb hem verraden. Ga je mee vissen? Ja hoor. En ze volgden hem. En ze gingen weer vissen. Ze gingen weer doen waar ze goed in waren. En dat kunnen wij Nederlanders heel goed. Lekker klagen, lekker veroordelen, weinig genade geven. Vooral doen wat ik zo goed kan, want dan voldoe je wel een beetje aan mijn straatje. Maar dat is helemaal geen genade geven. Onvoorwaardelijke liefde is, joh, jij geeft mij een klap in mijn gezicht. Of je rolt over mij, of je noemt me whatever. Of je pakt zelfs zo mijn portemonnee waar... Oh, er zit nu wel wat in. Maar waar niks in zit. Maar dan zou je kunnen zeggen van... Want. En dan kun je allerlei dingen opnoemen. Maar wat is mijn taak dan? Het is een toekomstige, geliefde zoon van God. En ik moet hem gewoon vergeven. Anders word ik niet vergeven. Maar hoe kan ik iemand vergeven? Ik heb de liefde van God nodig om hem te vergeven. Want zelf kan ik het niet. En deze nieuwe generatie gaat het begrijpen. Met het hart. Want met het hart gelooft men... Men en met de mond beleidt men. Wat beleid je? Wat beleid je? Wie je bent in Christus, dat is je enige pleitgrond. Er is een oud liedje, misschien ken je het wel. Geen andere pleitgrond hebben wij, niets maakt naast hem ons. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja, Jezus stierf voor jou en mij. That's it. Daarom kon Paulus ook roemen, niet in, oh joh, ik ben Paulus, ik heb aan de voeten van Gamaliel gezeten, ik heb zoveel zendingsreizen gemaakt, ik ben nog gebeten door een slang en ik heb doden opgewekt en ik heb dit en ik heb dat. Dat was allemaal maar ballast, want hij wilde roemen in Christus. En wij kunnen alleen maar roemen in Christus als je weet wie je bent. En we zijn aan het begin van het nieuwe jaar. En als je naar de wereld kijkt, dan gebeurt er een hoop. Toch? Ik kan nog wel eens raar gaan lopen met Donald Trump. Kan er wel eens heel anders gelopen dan wij denken. Denk je dat hij de 4 jaar volhoudt? Nou, de criticasters zeggen, dat gaat hij nooit redden. Maar dat denken we van meerdere mensen. En zo snel hebben Nederlanders en de wereld een mening over één man. Die denkt dat wat hij doet goed is. Maar hoe vaak hebben wij niet iets gedacht? Nou, dat is wel goed. En het was dus niet goed. Maar wat een veroordeling we dan over elkaar uitspreken... Wij hebben echt geen genade met elkaar in dit land. Dat is vreselijk. Daar moeten we echt aan sterven. Echt. Dat is dramatisch. Want hoe kunnen we elkaar echt lief hebben als we geen genade kunnen geven? Het is niet makkelijk hoor, om genade te geven. Echt niet. Want het kost je jezelf. Maar genade is een keuzemoment. Niet ik meer, maar Christus leeft in mij. Geen andere pleitgrond hebben wij. En als God zegt, ik heb je met een eeuwige liefde lief gehad. Dan zeggen sommige kerken, ja, Jeremia 31 is voor Israël. Dan zeg ik, amen. Maar Jezus is gekomen, hè, als koning van de Joden, ook naar de heidenen. Dus het is ook voor mij. God heeft mij van eeuwigheid tot eeuwigheid lief gehad. En dat is zo mooi. Wij Nederlanders lijken een beetje op de discipelen. Want de discipelen die zeiden, Oh Heer, laat er dan toch vuur uit de hemel komen. Is allemaal verteren. Ja, dat willen wij soms met mensen. Toch? Soms kunnen wij de klik zo maken. Maar hij heeft dit gezegd of dat gezegd. En dan zal ik, oh Heer, nou, je zal nog net niet zeggen, Heer, stort uw vuur uit over die persoon. Of heb je dat nooit gedacht? Kwaad met kwaad vergelden. Wees eens eerlijk. En dan denk je, Jezus, ze hebben het nog steeds niet begrepen. En Jezus wordt niet boos. Jezus wordt niet moe, wordt niet afgemat, gaat gewoon door met zijn plan. Bevestigen, wie ben je? Wie ben je? Petrus, kom terug. Ik heb een maaltijd voor je aan het strand. Kolen zijn al verhit. Brood ligt al klaar. De visjes ook al. Ik heb jouw vis niet nodig, Petrus. Ik heb mijn eigen vis. Smaakt veel beter. Ja, maar de Heer heeft toch het vis gegeven uit het water? Ja, dat was alleen maar om zijn almacht en zijn genade te tonen. Want de Heer weet het altijd beter. Doe het maar aan de rechterkant. Stel, hè. Alles wat je nu weet. En de Heer Jezus komt binnengewandeld vanavond. In je binnenkamer. Of misschien wel in je kamer. Hij is God. Hij kan alles. En dan zegt hij, lieverd. Je zit er helemaal naast. Wat doe je dan? Hou je dan vast aan je eigen theologie? Hou je dan vast aan alles wat jij weet? Of zeg je, Heer, ik geef me over. En de Heer Jezus is niet van, handen omhoog. En geef je over? Nee, dat is geen liefde. Zijn liefde zoekt. Zijn liefde zoekt. Zijn liefde zoekt. Mooi, hè? Maar wanneer is het voor het laatst geweest dat je naar de God van Israël ging, de God van het eerste verbond, die altijd een liefde geweest is, en dat je gezegd hebt, Heer Jezus, kom liefde tekort. Ik kom liefde tekort, even als man onder elkaar, voor mijn vrouw. Echt waar? Ben je niet gelukkig getrouwd? Hartstikke gelukkig. Maar ik ben ook gewoon vlees en bloed. Heer, ik heb nu misschien een seizoen dat ik even genoeg heb aan mezelf of genoeg heb aan andere dingen. En mijn vrouw houdt zoveel van mij, maar hou ik werkelijk van haar? Heer, bezoek mij opnieuw met uw liefde. Leer mij om terug te keren naar die eerste liefde. Waarom worden huwelijken zo aangevallen? Omdat we als Nederlanders soms te bescheiden zijn om ons gewoon opnieuw te laten vervullen, te laten verfrissen met de volheid van God in ons privéleven. Wij denken te bescheiden van de Almachtige. Wij denken veel te klein, want wij geloven met ons denken. Daarom denken wij te klein van God, omdat we niet geloven met het hart. En daarom, voor iedereen die getrouwd is, of gaat trouwen. Heer, ik ben 30 jaar getrouwd of 40 jaar getrouwd. Verfris me in mijn huwelijk. Ik zegen mijn vrouw dat we weer als tortel en duif bij elkaar mogen zijn, om werkelijk haar lief te mogen hebben. Zodat we u ook lief gaan hebben. Want aan de liefde en de eenheid tussen de heiligen herkent de wereld wie God is in ons midden. Ja toch? Dan kom ik op een verjaardag bij christenen. En ik kom gelukkig ook op verjaardagen bij niet-christenen. Dus ik kan erover meepraten hoe het dan een beetje werkt. En dan hebben we het over van alles en nog wat. Behalve over wie God is in je leven. En dan hebben we het over Jantje en Pietje en Tante Truus en die en wat die zegt en dat. En ze... Herken je dat? En dan heb je uiteindelijk ben je op die verjaardag geweest, dacht je, het is weer hetzelfde als altijd. Die verjaardagen zijn saai. Ja, die zijn ook saai. Want jij saaie woorden spreekt. Oh, sorry hoor. Maar ik herken het even van mezelf. Oh, heb je een nieuwe auto? Goh, wat leuk. Hoe rijdt die? Oh, ben je op vakantie? Het gaat over vakanties in Nederland. Want wij denken dat we vakantie nodig hebben om tot rust te komen. Nee, we zijn vergeten dat we naar God moeten gaan. En als ik op een verjaardag kom, dan wil ik me voornemen van tevoren. Ik zeg, Heer, ik wil een goed gesprek met iemand. Wilt u komen? Ik heb u nodig. En soms gebeurt het dat je denkt, oh, dan moet ik naar die persoon toe. En ineens kom je naast die te zitten. Dat je denkt, maar daar staat de taart. Dus dan moet ik daar naartoe. En ik voel gewoon, nee, ik moet hier zijn. En vervolgens krijg je een wonderlijk gesprek. En komt het een na het ander naar boven. En mag je gewoon het evangelie kwijt. En dan bedanken ze je. En dan breekt iemand. Niet in de zin van gelijk huilen of wat ook. Maar dan is er bijna dat iemand zegt van hoi. Hoi. Je komt op het juiste moment. Dat er bijna iemand wil zeggen bedankt. Ja, maar waarvoor dan? Bedankt dat je de tijd hebt genomen om naar me te luisteren. Maar dan, ik heb niks gedaan. De Heer Jezus neemt nog steeds altijd de tijd om naar je te luisteren. Maar we hebben helemaal geen tijd meer voor elkaar. Prijs God dat je hier zit en dat je de tijd neemt om naar iets te luisteren. Waarom? God bedient je nu op dit moment met zijn rust en vrede. En we zien het niet, maar hij is het aan het doen. Dat is het onzichtbare van wat God al eeuwenlang aan het doen is in de mensheid. Waarom? Dit is God. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. De reden dat je hier zit, of misschien naar een andere kerk gaat en beleidt dat Jezus Heer is, is omdat hij getrouw is en rechtvaardig en hij jou getrokken heeft met koorden van liefde. En dan praat ik met een dominee of met ouderlingen. Ja, maar. Ja, maar. En dan wil ik eigenlijk mijn Bijbeltje dicht doen. En dan wil ik één ding zeggen. Lees je het, maar dat doen ze. En dat doen ze oprecht. Dan zeg ik, wat staat er echt? En wie zegt het? Als de Heere, jouw God zegt, ik heb je lief met een eeuwige liefde. Dan ben je hoogmoedig als je het niet accepteert. Want Gods liefde is groter dan jouw zonde. Wat moet je daar nog op tegen zeggen? Niks toch? En als we dan nog een ja maar hebben, laat het los. Je kan geen mens bekeren. Je kan niks doen. Weet je nog? Je kunt niks doen. Laat het los. Ik ben wie ik ben. Omdat hij zegt wie ik ben. Wie ben je? Ik ben een heilige. Ik ben afgezonderd. Ik ben geroepen. Nog voor de grondlegging der wereld, lieve zus. Dat ben je, Efeze 1. Je bent volmaakt. Volmaakt? Ik ben helemaal niet volmaakt. Ik heb grote oren en ik moet af en toe naar de Turkse kapper omdat er haar opgroeit en dan moet hij me harsen. Ik voel dat, ja, dat is mijn privé dingetje dan. Maar dan kijk ik in de spiegel en dan denk ik, ik ben toch verre van volmaakt, Heer. Toen ik nog trainde in de sportschool en militair was, toen was ik volmaakt. Nee, dat was afgoderij. Want toen had je jezelf meer lief dan mij. Ja, maar toen voelde jij je volmaakt. Ja, maar toen er nog geld op mijn rekening had staan, toen was het toch allemaal volmaakt. Verre van dat, want je vertrouwde op je geld in plaats van op mij. Oh, ik moet volmaakt zijn in Christus. En wat blijkt nou, het woord zegt ook, je bent volmaakt. Want, vers 9, ik heb een vader. Als hij Israël tot vader wilde zijn, hoeveel te meer mij? En dan vervolgens, vers 10, hij is een herder. En wie is onze herder? De Heer Jezus, Psalm 23, de goede herder, die zijn kudde hoedt. En hij laat de 99 achter om die ene te roepen, om die ene op zijn schouder te nemen, om die ene naar huis te brengen, te zeggen, o vader, kijk eens, ik heb hem gevonden, ik heb jou gevonden. En weet je, als dat schaap op de schouders ligt van de goede herder, dat het schaap stinkt. Want wat doet een schaap over het algemeen? Die doet zijn behoefte. Zonde, stinkt. Die vacht, die stinkt. En zeker vroeger, in de hitte, oh. Ben je wel eens in een koeienstal geweest, midden in de zomer, met 30, 40 graden? Dat is een enorme geur. Nou, die schaap die draagt die geur met zich mee bij zijn achterwerk. En zo'n schaap zijn jij en ik geweest. We stonken naar de zonde, we hadden een dikke vacht, we waren koppig, we waren weggelopen. En dan komt de goede herder. De goede herder van Israël en de goede herder van mij. En dan pakt hij je beet en dan tilt hij op. En dat weegt zwaar hoor. Dus de grootste mensen, peanuts voor Jezus. En dan doet hij het op zijn schouder. En dan loopt hij met je mee. Al stinkend. En dan kom je bij de kudde van God. Welkom in het huisgezin van God. En dan gaat hij je wassen, dan gaat hij je reinigen. En dan hoor je erbij. En hij zoekt tot hij de laatste heeft gevonden. Sarah, hij zoekt totdat hij de laatste heeft gevonden. En ik bid dat je vele schaapjes bij Jezus mag brengen. Dat is mijn gebed voor jou. Je straalt helemaal, meid. Hoeveel schapen heb je al bij de Heer gebracht van het jaar? Is het lastig om mensen te vertellen over de goede herder? Is het lastig om te vertellen dat je gelooft in een God van liefde? Ja, maar hij is toch ook een oordelend God? Ja, dat is ook zijn uitgangspunt. Maar zijn uitgangspunt dat hij de mens maakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dat is het hart van God. En vorige keer hebben we gekeken naar een stukje hart van God. En opnieuw is dit het hart van God. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb je lief gehad met een eeuwigdurende liefde. Want als je in Christus blijft, zul je altijd de vrucht van de geest, liefde plukken. Zul je altijd gaan eten en drinken van de vrucht van de geest, van de wijn. Zul je drinken. Zefanja 3 vers 17. En dan zeg ik amen. Zefanja 3 vers 17. Ga met me mee. Want u zegt, ach ja, dat is dan één tekst. Oh. Er zijn zoveel teksten die gaan over de goedheid van God. En ik weet niet welke vertaling. Ja, daar staat hij al. Zullen we gaan staan met elkaar? De geloofsbelijdenis, en misschien kent u ze allemaal, en misschien kent u ze punt voor punt, maar het is een andere geloofsbelijdenis. En of je nou de apostolische geloofsbelijdenis beleidt, fantastisch. Of dat we vandaag met elkaar deze geloofsbelijdenis van de Here gaan beleiden met elkaar. En ik wil je vragen, lees hem even zelf nu. En dan gaan we het straks met elkaar doen. Dit was bedoeld voor Israël. Jeremia 31 is bedoeld nog steeds voor Israël, voor het herstel. Als er mensen niet geloven in het herstel van Israël, lees dan Jeremia 31. Daar staat dat de Heer een nieuw verbond met hun zal oprichten. Een habrit hagadasha in het Hebreeuws. Het tweede gedeelte van Jeremia 31. Een nieuw verbond. Een verbond vanuit zijn eeuwige liefde. En dat verbond is vandaag de dag in uw handen. En dit is een voorproefje van wat de Heer al wilde doen voor hen die in dat nieuwe verbond zijn. In Christus Jezus. We beginnen vanaf vers 17 als je dit hardop wil belijden. En misschien kun je me nazeggen. De Heere, uw God, is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen. Met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden. Met gejuich. Amen. Dit is wat God doet. Amen. Hij verheugt zich met blijdschap over zijn kinderen. Dan zeggen ze, ja, er is vreugde in de hemel over één ziel die zich keert tot God. En er is vreugde in de hemel. En zelfs de engelen verheugen. Dat staat er. En dan zeggen we, nou, dat is mooi, dat is een vreugdemoment. Dat is misschien voor de Pinksterkerk of Afrikanen die de rijdans doen en met zakdoekjes zwaaien en halleluja roepen. Nee, nee, nee. Dit is in de hemel, lieve mensen. Als u wil weten wat er in de hemel gebeurt, dit gebeurt in de hemel. En dat ik zo enorm enthousiast word, is omdat de Heilige Geest in mijn hemel ontwaakt. En ik weet gewoon zeker, dit gebeurt in de hemel. De Heere uw God is in uw midden. Hoe is Hij vandaag in ons midden? Jezus in jou, de hoop der heerlijkheid, door zijn Heilige Geest, de eeuwige Geest. Hij is een held die verlossen zal. We hebben zoveel helden in deze wereld, maar er is er maar één, Jezus Christus. En die gekruisigd en opgestaan ter derde dagen. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Wanneer? Als je in Hem bent. Als je Hem accepteert, als je in zijn woord blijft geloven. Dan zegt hij, hey, ik verheug mij met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Lieve mensen, soms hebben we niet overal antwoorden op. Weet dan, de Heere zwijgt in zijn liefde. Mensen die eerder ontslapen, mensen die helaas vreselijke dingen moeten overkomen. Ik weet het ook niet. De Bijbel geeft heel veel antwoorden. Maar één antwoord is dit, dat wij mogen overgeven in zijn liefde. Omdat hij zwijgt in zijn liefde. En als u vol bent van zijn liefde, kunt u zelfs accepteren de moeilijkste dingen in uw leven. Waarom de liefde van God laat alle dingen zwijgen om u heen en in u. Hij zal zich over u verblijden met. Wie doet dat? God. God verblijdt zich met gejuich over u. Kijk, in Jericho, toen die muren vielen, wat gebeurde er toen? Er werd gejuicht. Er was overwinning. Vandaag de dag is er overwinning in de hemel, omdat de Heere God over jou en mij juicht. Hij is met gejubel, staat er in de grondtekst, blijdschap, met innige ontferming bewogen. Nou, wat wil je nog meer als er een God is van eeuwigheid tot eeuwigheid, die liefde is en die zijn armen wijd open naar je gespreid heeft en zegt, kom maar bij mij, je bent niet te veel, ik heb de tijd, ik neem de tijd. En wat? Ik zal mij over jou verblijden met gejuich. Zullen we onze ogen sluiten? Heer Jezus, u bent alles. U bent het begin en helemaal het einde. Er is niemand zoals u, Heer Jezus. Niemand. En als er iemand overvloed heeft in de hemel, dan bent u het wel. Want u bent overvloed. En als u al juicht over ons, Heer. Zoals de stad die ingenomen werd, zo juicht u over elk hart wat ingenomen wordt. Door uw bloed. Door uw vrede. En zo wil ik je zegenen op dit moment. Dat het bloed van Jezus je geweten zal reinigen. Daar waar aanklacht is, daar spreek ik genade. Genade in je denken. Genade in je ziel. Want Gods goedheid gaat voor hem uit. En zijn genade is op zijn lippen. En dat je mag gaan ervaren. In je geloofsleven. Dat als je bij hem tot rust komt. Dat zijn gedachten over jou vol goedheid zijn. Dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn, maar door de wet van de Heilige Geest gaan wandelen en zich laten leiden. Heere Jezus, dank u wel dat u zei vanmorgen tegen de kinderen dat ze rein zijn door het gesproken woord, want u bent de ware wijnstok en u bent rein. En zo wil ik jullie zegenen dat je geweten gereinigd mag worden nu, maar ook deze week en de komende periode van dode werken, dode geloofswerken, wat Hij, de eeuwige, de liefdevolle Vader, zich over jou verblijdt. En voor hen die zichzelf nog niet geaccepteerd hebben, je kan Christus hebben aangenomen als je persoonlijke verlosser of je vriend of je God, je zaligmaker, maar heb je jezelf al geaccepteerd? En ik wil je zegenen dat je jezelf ook door zijn liefde mag accepteren zoals je bent. Niet wat mensen vinden, maar wat God zegt dat jij bent. Zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Want zijn woord is waarheid. Dank u Heilige Geest dat u het woord wat waarheid is voor een ieder weer anders in zijn hart zal bevestigen om leugens uit te bannen. En dat men een volwassen zoon en dochter van u gaat worden. We prijzen uw naam, Vader. We eren u. We danken u. U bent goed. En goede tieren. En vol genade en geduld. Amen.